Goedemorgen. Ik mag het woord weer tot jullie richten en ik doe het met heel veel plezier. Ik heb me goed voorbereid, dus ik hoop dat jullie er net zo van genieten als ik ervan genoten heb. De titel, daar begint het al mee, is heel spectaculair. De titel is Erev Shabbat. En dat betekent eigenlijk de vooravond van de Shabbat. Dus de vrijdagavond in principe, zouden wij dat zeggen. Ik kom er straks op terug. Maar voordat ik ga beginnen met deze overdenking, wil ik graag met jullie bidden. Dus laten we met elkaar bidden. Heer Jezus, ik wil u bedanken dat we veilig zijn bij u. Dat we deze tijd hebben om een ultiem aanbiddingsmoment te hebben. Want we bestuderen uw woord. En ik dank u daarvoor, Heer. Ik dank u voor het voorrecht, Heer, dat we niet alleen op deze wereld zijn, maar altijd samen met u. Daar wil ik u voor bedanken op dit ogenblik, Heer. En ik wil er gewoon even de tijd voor nemen om u te prijzen en te loven en groot te maken. Heer, we aanbidden u. We maken u groot. We verhogen uw naam boven alle andere namen. Amen. Nou, het begint een beetje, je zou zeggen, negatief. Maar heb maar even geduld met me. Weet je, als je de laatste tijd de nieuwtjes, hè, op radio, televisie, internet volgt. Ja, ik weet niet hoe het bij jou gaat, maar er wordt wat afgezwalkt door onze regering. Er komen nieuwe maatregelen, er worden rechtszaken gedaan. Er komen relletjes. Er zijn weer gemuteerde virusvarianten. En de vaccins, ze komen wel of ze komen niet. Of ze komen wel, maar we weten niet echt of ze probaat helpen. En het wantrouwen neemt daardoor toe. De angst sluipt erin bij de mensen. De onderlinge relaties staan ook onder druk. We zien elkaar niet meer, we bezoeken elkaar niet meer. Sommige mensen zijn extreem bang voor besmetting, dus die blijven helemaal weg. Bedrijven kwijnen weg. Er vallen ontslagen. Onze zekerheden verdwijnen als sneeuw voor de zon. We hebben dat afgelopen week gezien, hoe snel dat kan. En als bange wezeltjes hopen we dat het snel voorbij zal zijn. Dat we kunnen terugkeren naar post-corona. De goede oude tijd. En we proberen te duiden wat er speelt. Wat gebeurt er allemaal? Er komen apocalyptische scenario's voorbij. Maar wat willen wij? Wat wil jij? Wat wil ik? Willen we terug naar toen? Of is dit een Erev Shabbat? Dat moet ik even uitleggen. Het is me opgevallen dat in het Hebreeuwse denken de mooie dingen altijd beginnen in het donker, vanuit benauwdheid. Een dag begint in de duisternis. Als de zon ondergaat aan het eind van een dag zoals wij die kennen, begint de Hebreeuwse dag. Dus ik zit hier nu in te spreken op vrijdagmiddag, maar als straks de zon ondergaat, dan begint voor het Joodse denken de Shabbat. De zaterdag, zouden wij zeggen. Dus de Erev Shabbat betekent eigenlijk een soort van de stilte, niet voor de storm, maar voor de goede dingen. We staan op de drempel van iets nieuws, iets beters, iets moois. En als ik Shabbat zeg, dan bedoel ik niet per se de zaterdag, of dat we met elkaar de Shabbat moeten gaan houden op de zaterdag in plaats van op de zondag, of wat voor dag dan ook. Nee, ik denk aan de rust. Hebreeën 4 vers 11. We moeten ernst maken die rust in te gaan. Dus in deze hectische tijd hebben wij het voorrecht dat we mogen ingaan in de rust. En als alle mensen ook zelfs in de Bijbel gaan kijken om een duiding te vinden voor de tijd waarin we leven, moest ik ook denken aan de geschiedenis uit de Bijbel. En toen ik me aan het voorbereiden was, viel het me op hoezeer dit stukje uit de Bijbel van toepassing was op deze tijd. Iets wat duizend jaren geleden gebeurd is. Je vindt het in Numeri 21 en vers 4. Jullie kennen het verhaal allemaal. Ik lees het even voor. Toen zij van de berg Hoor, dus het volk Israël, opgebroken waren in de richting van de Schelfzee, ten einde om het land Edom heen te trekken, werd het volk onderweg ongeduldig. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: waarom hebben jullie ons uit Egypte gevoerd? Om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood en geen water. En van deze flauwe spijs walgen we. Toen zond de Heer vurige slangen onder het volk. Die beten het volk, zodat er velen van Israël stierven. Daarop kwam het volk tot Mozes en zeiden: wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere dat hij de slangen van ons weg doet. Toen bad Mozes ten gunste van het volk. De Heere dan zeide tot Mozes: maak een vurige slang en plaats die op een staak. Ieder die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak. En wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven. Nou, tot zover de schriftlezing, zeggen we dan altijd, hè? Dit verhaal speelt zich af in een tijd die wel een beetje lijkt op de onze. Het speelt zich af in de woestijn. Er is al zoveel gebeurd. En ze zijn al bijna aan het eind van een 38 jaar te lange woestijnreis. En je weet allemaal, na 2 jaar hadden ze zo het beloofde land in kunnen trekken. Maar toen kreeg je die verspieders. En het gevolg was dat ze nog 38 zinloze jaren extra kregen. En in al die jaren waren er opstandjes, relletjes. Altijd ontevreden. De NBG noemt dat gemurmureer. Daar hebben Rotterdammers een heel ander woord voor, dat ga ik hier niet zeggen. Maar het was altijd gedoe. En nu komen we op een punt dat we eigenlijk aan de vooravond staan van een nieuwe tijd. Mirjam is inmiddels overleden. Aaron is overleden. Mozes heeft een uitglijder gemaakt toen hij op die rots sloeg. En bijna is die hele lange tijd in de woestijn, die zinloze lange tijd in de woestijn, ten einde. Zeer binnenkort zullen ze onder leiding van Jozua, het beloofde land binnengaan. Ze gaan niet terug naar het oude. Ze gaan een nieuwe tijd tegemoet. Voor hen is het een Eref Shabbat. Ze gaan een nieuwe tijd tegemoet. En als we nu dat verhaal op de kepen gaan beschouwen, zien we 3 punten. In de eerste plaats klagen ze over die flauwe spijs. Die flauwe spijs was manna. Manna. En dat is niet zomaar iets. Manna betekent letterlijk, wat is dat? Maar manna wordt in Psalm 78 vers 24 genoemd het hemelkoren. Het koren uit de hemel. Het was dus brood uit de hemel. Het is het brood waarvan de Heer Jezus zegt: gij zult niet leven van brood alleen. Het is het brood dat uit de hemel komt. En het brood dat uit de hemel komt, en ik citeer weer de Heer Jezus in Johannes 6 vers 48... ik ben het brood des levens. Dus hier wordt het hemelse brood, het brood dat uit de hemel neerdaalt, afgewezen. En het wordt benoemd als flauwe spijs. En daarmee is dat meteen de oorzaak van de problemen. En toen moest ik denken aan ons land. Ons land dat hand over hand wegdrijft van onze Bijbelse roots, van onze Bijbelse wortels. Er wordt ernstig gepraat op diverse niveaus over het feit dat we misschien de christelijk georiënteerde feestdagen zouden moeten afschaffen. Als er in een quiz een Bijbelse vraag gesteld wordt, iets heel simpels, van waarnaar verwijst het Pinksterfeest? Dan valt er een indrukwekkende stilte. Mensen weten het gewoon niet. Wij zijn afgedwaald van het manna, van het hemelse brood, van het woord van God. En dat bedoel ik niet alleen dat er niet meer in de Bijbel gelezen wordt, maar er wordt niet meer gepraat met God, er wordt niet meer gedacht over God. Hij wordt niet meer gekend in al onze wegen. We zullen onze eigen boontjes wel doppen. We vinden al dat christelijke gedoe maar laf, flauwe spijs, niet interessant. En wat gebeurt er dan? Er komen, en dat is het tweede punt, er komen vurige slangen. Ik moest een beetje denken aan dat coronavirus. Iedereen wordt er ziek van. En je kunt niet van tevoren zeggen wie er wel of wie er niet ziek wordt. Die slangen die konden bijten wie ze maar wilden. Niet alleen de mensen die zich uitgesproken hadden tegen die flauwe spijs, maar iedereen liep gevaar. Iedereen liep gevaar. In Prediker 10 vers 8 staat, wie een muur afbreekt, wordt gebeten door slangen. Als wij de bescherming van de Heer verlaten, wij denken, we zorgen wel voor onszelf. We hebben niemand nodig. We maken ons eigen geluk. Dan breken we een muur af. Dan gaan we onze beschermende laag, de bescherming die God ons biedt, de muur van bescherming rondom ons heen, de koepel van de bescherming van de Allerhoogste, die gaan we verlaten. En daardoor worden wij kwetsbaar. Nou is het woordje voor slang in de Bijbel een heel interessant woord. Het is het woord nagash. Dat betekent slang. Dat is dezelfde als de slang in het paradijs, nagash. En het woord nagash dat komt van het geluid dat een slang maakt. Het sissen van een slang. Het influisteren van een slang. En dat is exact wat er gebeurt als je het woord van God verlaat. Dan word je de prooi van allerlei influisteringen. Allerlei influisteringen. Er komt angst in je botten. Er komen allerlei gedachten in je hoofd die zeggen van, waarom wil jij het niet krijgen? Waarom zou jij veilig zijn? Hoezo? God zorgt voor je. Je wordt kwetsbaar. En voordat je het weet, word je gebeten en word je ziek ten dode toe. En ik bedoel niet alleen aan corona, ik bedoel ziek in geestelijke zin. Gelukkig is er ook een oplossing. Die oplossing wordt aangereikt door God zelf, op gebed van Mozes. Ik vind Mozes een bewonderenswaardige figuur. Keer op keer wordt hij belaagd, wordt hij beschuldigd, soms zelfs met de dood bedreigd. Maar altijd weer komt hij voor het volk naar God toe. Hij komt tussen beiden. En hij vraagt God om een oplossing. En God geeft een oplossing. Hij laat zien een slang op een paal. Een slang op een paal. En niet gewoon een slang, een koperen slang. Nagash, dat is de slang. Nagoset, koper. De koperen slang. En misschien hoor je het wel. In dat woordje koper zit ook het woordje nagash, maar er komt een taf bij. Een laatste letter van het alfabet. En die letter taf, die staat ook voor het kruis. Oorspronkelijk is die letter geëvolueerd vanuit een kruisteken. Dus hier zie je die slang, die nagas, aan het kruis. Als je hier meer over wil weten, dan raad ik je aan om te kijken naar het YouTube-filmpje dat ik gepost heb onder de titel Devarim 16. Je vindt het gewoon op de serie die we hebben, de Devarim-serie, die onder Zacharia, het hoofdje Zacharia, op YouTube staat. Vooral kijken. Maar even terug. Mozes laat zien een koperen slang op een paal. En Jezus verwijst daarnaar in het gesprek met Nicodemus. En dan maakt hij duidelijk dat hij dat is. Hij is daar tot zonde gemaakt aan het kruishout. En ieder die daarnaar kijkt, vindt genezing. En dat staat ook weer in die Hebreeënbrief. Vestig je aandacht op Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof. Dus wat er eigenlijk in dat verhaal naar voren komt, dat verhaal over die slangen in de woestijn, kun je zo één op één op onze tijd leggen. We staan aan de vooravond van iets nieuws. En het enige dat wij hoeven te doen is onze blik vestigen op Jezus, die onze zonde aan het kruishout heeft gedragen, die de vloek die tegen ons gericht is, teniet heeft gedaan. Wij kunnen onze aandacht richten op Hem. En we kunnen tegelijkertijd ervoor zorgen dat we geen leeg hoofd krijgen, want leegheid is des duivels oorkussen. Wij kunnen ons richten op dat manna. Ik zei al eerder, het woord manna betekent, wat is dat? En dat is exact wat er met je gebeurt als je in de Bijbel gaat lezen. En je gaat je erover verbazen. Je probeert met nieuwe ogen te kijken naar die oude teksten. Net zoals we nu net gedaan hebben, dat verhaal over die slangen in de woestijn. Ik denk dat je ze allang kende. Maar kijk ernaar met nieuwe ogen. En ga je verbazen over wat God gedaan heeft. En wat Hij heeft gelegd in dat verhaal over het wonder dat zijn zoon zou doen op aarde. Tot de redding van de hele wereld. Niet alleen het Hebreeuwse volk, alle volken van de hele wereld zijn gebaat, zijn gered door wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. En zo wilde ik dan ook deze overdenking besluiten. Laten we ons richten op Jezus. Ga het gesprek aan met Hem. Ga je niet blind staren op allerlei berichten uit de krant of televisie of waar dan ook. Ik begrijp het best dat je op een gegeven ogenblik de kluts kwijt bent, de weg kwijt bent. Dat je denkt dat je volledig ontredderd wordt. In de Bijbel staat er een uitroep van mensen dat ze roepen, bergen val op ons. De angst komt binnen. Maar niet bij ons. Want wij horen bij die machtige God, die zijn enige zoon heeft gezonden, zodat wij gered worden uit de benarde situatie. En zelfs al word je ingefluisterd, zelfs al word je gebeten, zelfs al word je gekrenkt, dan is er maar één ding dat we hoeven te doen. Vestig je aandacht op Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof. Ik zegen jullie in de naam van deze Jezus. Ik zegen jullie om op Hem je te richten en om bezig te zijn met de dingen die Hij zegt, in je gedachten, tijdens je gebed, tijdens de Bijbelstudie, door alle dingen heen. In Jezus' naam, wees gezegend. Amen.